Gemeente, de schriftlezing vanmiddag is uit het Evangelie naar Lucas, hoofdstuk 2, de versen 41 tot en met 52. Lucas 2, vers 41 tot en met 52.
De 12-jarige Jezus in de tempel. En zijn ouders reisden alle jaar naar Jeruzalem op het feest van Pascha. En toen hij 12 jaren oud geworden was en zij naar Jeruzalem opgegaan waren, naar de gewoonte des feestdags, en de dagen aldaar voleindigd hadden, toen zij wederkeerden, bleef het kind Jezus te Jeruzalem. En Jozef en zijn moeder wisten het niet, maar menende dat hij in het gezelschap op de weg was, gingen zij een dagreis en zochten hem onder de magen en onder de bekenden. En als ze hem niet vonden, keerden ze weder naar Jeruzalem, hem zoekende. En het geschiedde na 3 dagen dat zij hem vonden in de tempel, zittende in het midden der leraren, hen horende en hen ondervragende. En allen die hem hoorden, ontzetten zich over zijn verstand en antwoorden. En zij hem ziende, werden verslagen. En zijn moeder zei tot hem: Kind, waarom hebt gij ons zo gedaan? Zie, uw vader en ik hebben u met angst gezocht. En hij zei tot hen: Wat is het dat gij mij gezocht hebt? Wist gij niet dat ik moet zijn in de dingen mijn vaders? En zij verstonden het woord niet dat hij tot hen sprak. En hij ging met hen af en kwam te Nazareth en was hun onderdanig. En zijn moeder bewaarde al deze dingen in haar hart. En Jezus nam toe in wijsheid en in grootte en in genade bij God en de mensen.
Het woord van de Heere, gemeente, waar we vanmiddag samen naar mogen horen, is die geschiedenis die we vanmiddag gelezen hebben van Jezus als die 12-jarige jongen in de tempel. En dan is het uitgangspunt de laatste woorden van vers 49. Lucas 2, vers 49. Wist ge niet dat ik moest zijn in de dingen mijns vaders? Broeders en zusters, jongeren, jongens en meisjes, in deze dienst hebben we samen gelezen die bekende geschiedenis uit Lucas 2, het slot van Lucas 2. Deze dienst, na al die diensten die we van de Heere onze God gekregen hebben in de weken die voorbij gegaan zijn, je zou kunnen zeggen de laatste dienst voordat ons leven weer helemaal normaal wordt en we morgen weer gewoon aan het werk gaan en onze jongens en meisjes weer gewoon naar school toe gaan. Dan mogen we vanmiddag lezen en luisteren naar die ene geschiedenis uit de jeugd van de Heere Jezus. Lucas heeft ons in hoofdstuk 2 uit de doeken gedaan, als ik het zo mag zeggen, geschilderd. De geboorte van de heiland, de engelenzang, de aanbidding van de herders. En dan als enige geschiedenis uit dat opgroeien van dat kind Jezus, deze geschiedenis als hij 12 jaar is. Je zou kunnen zeggen, met welke bedoeling staat dat gedeelte in het woord van God? Je zou kunnen zeggen, dat is misschien wel om de ethiek, om de leer van het menselijk handelen. Dat we hier in deze geschiedenis zien hoe dat gaat met een botsing van plichten. Dat de heiland aan de ene kant gehoorzaam moet zijn aan zijn aardse ouders. En dat hij aan de andere kant gehoorzaam moet zijn aan zijn hemelse vader. En hoe hij dat dan doet. Je zou kunnen zeggen, misschien staat die geschiedenis wel in de Bijbel voor de pedagogiek, de opvoedkunde. Hoe moet je het nou aanpakken met je kinderen? Nou hebben Jozef en Maria dat nou aangepakt met de heiland. Nou gemeente, je kunt er een hele hoop gedachten over loslaten. Maar ik denk, nee, ik ben ervan overtuigd dat Lucas deze geschiedenis die hij uit Maria's mond gehoord heeft, zoals Lucas zelf in die opdracht van zijn boek schrijft, dat hij alles van meet af aan nauwkeurig is nagegaan, dat hij daarvoor de nodige gesprekken gevoerd heeft en waarschijnlijk ook wel met moeder Maria, dat Lucas deze geschiedenis heeft opgetekend om de heiland te verkondigen. En om ook met deze geschiedenis te laten zien wie die heiland is, de Heere Jezus Christus, als een illustratie van zijn namen. Hij is de zaligmaker, Jezus. Hij is de Christus, de Messias, de gezalfde, de profeet, de priester en de koning. En ik zet er vanmiddag boven, gemeente, Jezus' gehoorzaamheid aan de Vader. Met een hele bekende verdeling vanmiddag. Het is een prediking van onze ellende. Is een prediking van onze verlossing. En is een prediking van onze dankbaarheid. Jezus gehoorzaamheid aan de Vader, een prediking van onze ellende, verlossing en dankbaarheid. De Heer Jezus is dus als kleine jongen van 12 jaar daarvoor het eerst in Jeruzalem in de tempel. En ik zou aan de jongens en meisjes vanmiddag kunnen vragen, weet je dat nog? Weet je dat nog? Dat je voor het eerst mee mocht naar de kerk en dat je de hele kerkdienst mee mocht beleven. En misschien was dat wel met het kerstfeest. Misschien was dat wel een keer op een tweede Pinksterdag, wanneer de dienst niet zo heel lang duurt, dat je toen een keer mee mocht. Ik weet het nog. Ik weet het nog, dat ik voor het eerst mee mocht naar de kerk. Jezus gaat mee op het paasfeest. Eén van die grote feesten. Eén van de hoge feesten voor Israël. En daar was geen reclamecampagne voor nodig. En daar hoefden ze de mensen ook niet toe op te roepen. Want dat volk, dat leefde van die grote feesten. En daar kwamen ze uit al die steden en uit al die dorpjes van Israël. En dan trokken ze naar Jeruzalem. Naar de tempel, naar de plaats waar de Heere zijn naam liet wonen. En omdat dat geen ongevaarlijke reis was, reisde men in groepen, samen, met elkaar, met families, met dorpsgenoten, uit de streken. En die stroom van mensen die werd, hoe dichter ze bij Jeruzalem kwamen, des te breder en des te groter. En Jezus als kind van 12 jaar, als bar mitzwa, als zoon van de wet, want Jozef en Maria die hadden hem natuurlijk onderwezen in de wet van God, in het woord van God. En ze hadden hem in de plaatselijke synagoge laten onderwijzen in die wet. En als Jezus dan 12 jaar is, dan wordt hij een zoon van de wet, een bar mitzwa. En dan is hij net als elke volwassene verplicht om op die hoge feesten naar Jeruzalem te gaan. Wat zal dat wat bijzonders zijn geweest. Wat zal dat voor die heiland wat geweest zijn. Dat hij daar met die familie en met die dorpsgenoten naar Jeruzalem gaat. Niet zozeer de hoofdstad van het land, maar nog veel meer dat geestelijk centrum van het volk. Zouden ze het gezongen hebben? Zouden ze het gezongen hebben zoals wij dat vanmiddag gezongen hebben? Ja, niet in onze berijming en niet in onze taal, maar in het Hebreeuws van het Oude Testament. Jeruzalem, dat ik bemin, wij treden uw poorten in. Psalm 122. En in Jeruzalem, daar staat de tempel. In Jeruzalem staat het huis van zijn vader. In de tempel werden de offers gebracht. In de tempel vloeide het bloed van de dieren. uitbeelding van de vergeving. En hij moet het geweten hebben, dat bloed van die dieren dat daar vloeide in Jeruzalem, riep om zijn bloed. Om dat te doen wat geen van die dieren en al die miljoenen dieren samen niet konden. Zonden vergeven, wegnemen, schoonmaken. De tempel was de plaats van de offerstempel, was ook de plaats van het onderricht. En eigenlijk moesten die twee natuurlijk betrekking hebben op elkaar. Dat onderricht dat de priesters en de schriftgeleerden gaven, moest uiting zijn, van uitleg zijn van de wet van God en van de bedoeling van God. Maar dat was dat onderwijs niet altijd. Want de schriftgeleerden sloten de schrift nog wel eens toe. Meer dan dat die schrift open ging. Daar in de tempel, daar is Jezus thuis. Thuis, in het huis van de Vader. Daar vraagt hij en daar antwoordt hij. Daar laat hij zich onderwijzen en daar geeft hij onderwijs als voorspel van zijn eigenlijke roeping. En als het feest dan is afgelopen, dan blijft Jezus in de dingen van de Vader, in het huis van de Vader. En daar is hij thuis, thuis. Anders dan in de keuken van moeder Maria. En anders dan in de timmermanswerkplaats van Jozef. Hij is hier helemaal thuis. Daarom is het voor hem ook geen ongehoorzaamheid. Het is geen ongehoorzaamheid geweest dat hij niet meeging met Jozef en Maria en met de familie. En met die Galileërs weer helemaal terug naar het noorden. Het was geen ongehoorzaamheid, want hij is hier thuis. Hij bemerkt ook niet eens dat zij weg zijn. Want hij zit er helemaal in. Hij wordt er helemaal door in beslag genomen. Zoals onze jongens en meisjes met hun spelletjes op de telefoon helemaal in beslag genomen kunnen worden. En ze horen niet eens dat moeder roept en dat vader zegt aan tafel. We gaan eten. Zoals de dominee er helemaal in kan zitten, zeggen de mensen wel eens. Helemaal in de stof, helemaal in de preek, in het woord van God. En Jozef en Maria merken in eerste instantie ook niet dat Jezus er niet is. Ja, dat komt blijkbaar, dat... Zo ging dat, men ging Jeruzalem uit en dat was die hele grote groep van familieleden en van vrienden en van dorpsgenoten. Maar als ze dan een dag gereisd hebben, ja, dan willen ze toch wel graag dat Jezus bij hen slaapt. En dan komen ze tot de ontdekking dat hij er niet is. En dan moeten ze de volgende dag maar weer terug naar Jeruzalem. En dan moeten ze hem dan toch maar weer gaan zoeken. En tenslotte, het lijkt wel alsof ze dan ten einde raad zijn, dan vinden ze hem in de tempel. En als ze hem dan gevonden hebben, krijgt Jezus die berisping van Maria, kind. Je vader en ik waren zo ongerust. Waarom heb je ons dit aangedaan? Want Jozef en Maria denken van zichzelf uit. Van hun ouderschap en van hun zorg voor dit kind. Maar Maria heeft nog niet in de gaten dat tegenover dit kind een andere houding noodzakelijk is. Dat dit kind niet behandeld kan worden zoals alle andere kinderen. En daarom beantwoordt Jezus het waarom van Maria met een ander waarom. Want in Jezus' leven is een andere orde. Zijn in de dingen van de Vader en het moederschap van Maria moet daaraan ondergeschikt zijn. En dat moet ze leren. Gehoorzaamheid. Ziet u gemeente, dat, dat die gehoorzaamheid van die heiland, door te blijven daar in het huis van de Vader, in de dingen van de Vader, dat dat een prediking is van onze ellende. Want die gehoorzaamheid die de heiland hier tentoonspreidt, gehoorzaam aan de Vader, dat was de taak van ons mens. Daarvoor zijn wij geschapen. Daarvoor heeft God ons het leven gegeven, maar die taak is mislukt. En die taak mislukt nog telkens en daar komt door de zonde niets van terecht. En als we eerlijk zijn, dan moeten we zeggen, Heere, het mislukt ons nog dagelijks. Want dat is de kern, dat is het wezen van de zonde. Ongehoorzaamheid, niet luisteren. En daarom zijn de dingen van de Vader zo vreemd voor ons. Want door de zonde zijn de dingen van onszelf en de dingen van deze wereld en de dingen van de boze ons zo vertrouwd en liggen ze ons zo na aan het hart. Dat laat die kleine Jezus, 12 jaar oud, ons nu zien als hij daar blijft in de tempel, in de dingen van de Vader, in zijn gehoorzaamheid. Hij laat ons onze zonde zien. Daarom bleef hij achter in Jeruzalem, in het huis van zijn Vader. Daarom stelt hij die vraag: wist u niet dat ik moest zijn in de dingen mijns Vaders? Jezus is gehoorzaam aan de Vader. Boven alles, boven alle. Die 12-jarige Jezus in de tempel en zijn gehoorzaamheid predikt ons ook onze verlossing. Want die kleine Jezus is Gods gezalfd. En zo moeten wij hem nodig krijgen. Zo moeten wij hem zien die in onze plaats de dingen van de Vader vervuld heeft. Zo, die 12-jarige Jezus, bewust dat hij de Messias is, de gezalfde, de ambtsdrager, in de dingen van de Vader, daartoe is hij gezalfd. In die geschiedenis, daar in die tempelgemeente die Lucas ons vertelt, daar zit zijn hele leven en zijn hele werk al in. Daar is hij de profeet die de weg wijst. Hij de profeet die het woord van God uitlegt, die zelf dat vlees geworden woord is en die zelf de weg zal zijn. Hij legt het daar al uit. En hij is de priester die het offer brengt van zijn gehoorzaamheid. Die zegt, ik moet, dat moeten van de gehoorzaamheid, ik moet zijn in de dingen van mijn Vader. En daarom is mijn leven en mijn wil ondergeschikt aan de wil van de Vader. En dat klinkt in dat woord al door, de gang naar het kruis. In de dingen van de Vader moet ik zijn, hem moet ik gehoorzaam zijn, ook al zal dat straks mij mijn leven kosten. En hij is de koning die de knecht moest zijn, aan de Vader onderworpen, om zijn bevelen te doen en zijn opdracht te volbrengen. Gemeente, zo is hij verkondigd. Ja toch, zo is hij verkondigd het afgelopen jaar, 2022. En zo wordt hij nu verkondigd en zo zal hij, als hij niet op de dagen van onze kalender een van die dagen weer zal komen, zo zal hij verkondigd blijven als die heiland. Als die van God gezonden heiland, die ons in die geschiedenis daar in de tempel laat zien wie wij zijn. En tegelijk zichzelf laat zien als die borg die plaatsvervangend de weg gaat. Die borg die ook vanmiddag tegen ouderen en jongeren zegt, je hebt mij nodig. Je kan wel denken dat je het zonder mij kunt redden. En er kan wel om mij gelachen worden en er kan om in deze wereld wel om mij gespot worden. Maar je hebt mij nodig, zoals je bent. Je hebt mij nodig als die heiland om gered te worden. En dan vraag ik ook vanmiddag, gemeente, heb je hem zo ook lief gekregen, die borg? Die borg voor 12-jarigen en een borg voor 92-jarigen. Die borg, die heiland, Jezus, mijn liefste. Hij is ook een prediking van onze dankbaarheid, want als wij hem zo lief hebben gekregen en als de Heilige Geest ons zo aan hem verbonden heeft, dan vernieuwt die Heilige Geest ons ook naar zijn evenbeeld. Dan word ook ik een profeet om dat woord van God te horen, te ontvangen en te spreken, door te geven, daarvan te getuigen in alle situaties van het leven. Dan word ik een priester die het offer van de gehoorzaamheid brengt, uit dankbaarheid gehoorzaam wordt aan Gods gebod. Dan word ik die koning die de situatie meester is. En dan leer ik in mijn leven te vechten tegen alle ongehoorzaamheid tegenover deze koning. En zoals die heiland dat nou zei, als kind van 12 jaar, wist u niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader, zo wordt het ook voor mij. Leven in de dingen van de vader. En als er dan vanmiddag iemand is, die zegt, dominee, vertel me nou eens, wat is dat nou? Wat is dat nou? Leven in de dingen van de Vader. Nou, dat betekent dat ik dat woord van de Vader lief heb gekregen. Dat betekent dat ik niet zonder dat woord van hem in deze wereld kan staan en in deze wereld kan leven. Dat ik niet zonder dat woord van hem morgen weer aan het werk ga. Of morgen weer naar school toe ga. Dat ik dat woord van hem nodig heb. Leven in de dingen van de Vader is dat ik al die dingen, ook de hele gewone dingen van het leven, met hem bespreek en hem voorleg. En dat het niet gaat in mijn leven zonder gebed. Dat die dienst aan de Vader gestalte krijgt in mijn leven en zichtbaar wordt in de kerk, in het huis van de Vader. Dat ik daar mijn gaven die ik van hem gekregen heb kan besteden in de dienst van de gemeente, van zijn kerk. Oh, het is nog veel breder, gemeente. De dingen van de Vader, dat houdt niet op als wij straks de kerk uitgaan. Dat denken we toch niet, hoop ik. Dat denken we toch niet, dat we dan vandaag nou weer even bezig zijn met de dingen van de Vader, zoals de heiland dat was daar in Jeruzalem, en dat we straks de kerk uit zijn, en dan is de zondag weer voorbij, en dan zeggen we dat was het dan weer. En dan leven we de rest van de week weer gewoon voor de dingen van onszelf. Dat is niet leven in de dingen van de Vader. Want bij de dingen van de Vader, daar hoort alles bij. Daar hoort dat hele bonte leven van ons bij. Je zou bijna zeggen, als wij straks de kerk uitgaan, dan begint dat leven in de dingen van de Vader pas goed. Want daar krijgt die dienst aan de Vader gestart. Daar wordt het zichtbaar in heel dat leven. Daar hoort je huwelijk bij, daar hoort je gezin bij. Daar hoort je alleen gaan bij. Daar hoort je baan bij en daar hoort je ambt bij. Daar hoort je werktijd bij en je vrije tijd. En dan krijg je leven diepgang. Want dan komt je leven te staan onder die machtige koepel van de dingen van de Vader. De van de Vader staat er in de grondtekst, staat er in het Grieks dat Lucas geschreven heeft. Dat wordt verder niet ingevuld. We hebben daar vaak van gemaakt natuurlijk. Wist u niet dat ik moest zijn in het huis van de Vader, in de tempel van de Vader? Natuurlijk. Natuurlijk, dat past precies bij die situatie. Maar de van de Vader, dat zijn de dingen van de Vader. Dat is dat hele grote en dat hele leven. En dat alles wat met dat leven te maken heeft. En dan komt je leven onder die koepel te staan van de dingen van de Vader. Heel dat bonte leven dat wij beleven ook in 2023. Hier en nu, midden in deze wereld, maar niet van deze wereld. Dan wordt mijn leven een opdracht om te leven in de dingen van de Vader. En dan is het geen tegenstelling meer, de zondag en de werkdag. En dan is het geen tegenstelling meer wat wij dan noemen heilige zaken en wereldse zaken. Uit die hele bekende geschiedenis, uit de jeugd van de Heer Jezus, leren we. Dat die 12-jarige Jezus het als de heiland, als de borg voor de zijnen heeft gedaan. Maar dat die 12-jarige Messias het de zijnen ook voor heeft gedaan. Om te leven in de dingen van de Vader. En in de kracht van die Messias alleen, door zijn geest. Ga ik het verstaan? Ga ik het beleven? En wordt het in mijn leven steeds rijker en steeds vol? Ja, ga ik ook steeds duidelijker en steeds scherper zien in mijn leven? Dat ik zo graag leef voor de dingen van mezelf. Dat ik zo graag leef voor de dingen van deze wereld. Dat ik zo graag leef voor de dingen die de boze zo fijn vindt. En ik ga ze beleven. En ik ga ze uitspreken. En ik ga het zeggen. Heere, u laat het me zien. U hebt het me laten zien in die hele bekende geschiedenis van die 12-jarige Jezus. Hij deed het wat ik had moeten doen. Hij deed het volkomen als de heiland, als de borg. En dan gaat mijn verlangen steeds meer uit. Om steeds meer te leven in de dingen van de Vader. Dan komt in mijn leven steeds meer de zelfverloochening. Om mezelf te verloochenen. Om mezelf aan de kant te zetten. En om hiernaar te vragen en hiernaar te leven. Voel je het vanmiddag, gemeente? Wat is een mens arm, hè? Wat is een mens arm zonder de dingen van de Vader? Ja, zo arm. Ja, je moet nog een stap verder gaan, u weet het. Verloren. Zonder de dingen van de Vader. Kan het kind van God rijk zijn? Kan het kind van God schatrijk zijn in de dingen van de Vader? Daarin te leven, daaraan zijn hart op te halen. En dan beleidt hij het elke keer weer, Heer, het is nog veel te weinig. Ik hoorde in de auto dat lied van de cd van Eiland Urk. Om straks na deze tijd, om geheel met u vervuld te zijn. Is wat gemeen. dat is wat. Wat. Dan moet je daar nou je leven eens naast leggen. Dat leven van elke dag. Wat zijn we dan vervuld van onszelf? Wat zijn we dan vervuld van de dingen waar wij mee bezig zijn en die wij zo nodig moeten? Geheel vervuld te zijn met u. De Heiland was het. Gode zij dank. Hij was het en hij deed het. En hij leert het ons. En hij gaat het er ons in voeren. En wie het geleerd heeft van die 12-jarige borg om te zijn in de dingen van de Vader, nou die mag het weten. Die mag het weten als mijn levenstijd eenmaal volbracht is. Om dan over te gaan naar het eeuwige leven. Eeuwig te leven in de dingen van de Vader. In de stad van de Vader. In het huis van de Vader. Jezus, 12 jaar, borg in de tempel. Laat ons zien onze ellende. Laat ons zien dat Hij de verlossing is en dat het in Hem alleen te vinden is. Laat ons zien wat dankbaarheid is in ons leven. En knielend bij Hem wordt het mijn levenslied. En als het mijn levenslied is, dan kan het ook mijn stervenslied zijn. Wie heb ik nevens u omhoog? Wat zou mijn hart en wat zou mijn oog naast de dingen van de Vader toch lusten? Zo zult gij zijn voor mijn gemoed. Mijn rot, mijn deel, mijn even goed. Halleluja! Amen.